Lieve mensen, goedemorgen. Een troostvolle boodschap die er staat. Wees niet bevreesd, geen klein kuddeke. Want heeft de Vader behaagd u het koninkrijk te geven. En dat is even waar ik het vanochtend over wilde hebben. De tekst uit Lucas 12, die ik gedeeltelijk heb afgedrukt, is een beetje paralleltekst aan de bergrede. Waar uiteindelijk ook in Matthäus 6, vers 33 wordt gezegd. Zoek eerst het koninkrijk van God en al het andere zal je dan vervolgens gegeven worden. Net als toen en net als vandaag is voor veel mensen de zorg voor het dagelijks leven, de strijd van het dagelijks leven, dat was toen ook al zo. Dat is eigenlijk altijd zo geweest. De mens heeft nu eenmaal de neiging om de problemen die er zijn of de uitdagingen van alle dag en voor heel veel mensen op de wereld is, het bij elkaar verzamelen van de hoeveelheid eten en drinken voor die dag, ook gewoon de opgave voor die dag. Dat is voor heel veel mensen zo. Wij hier misschien niet, een reden voor dankbaarheid, dat je er een redelijke mate van zekerheid hebt dat er vanavond, morgen en overmorgen waarschijnlijk wel eten op je bord zal liggen. Maar voor een heel groot deel van de wereld, een beschamend groot deel van de wereld, is dat niet zo. En als we het dan toch over 5 mei hebben, de periode van september 1944 tot en met de bevrijding van mei 1945 heeft in die periode meer dan 50.000 mensen, alleen al voor de bevrijding van Nederland, zijn meer dan 50.000 mensen gestorven. 13.000 geallieerden. En tijdens de hongerwinter ongeveer 20.000 mensen die de hongerwinter niet overleefden. En er ook nog tijdens oorlogshandelingen zo'n 23.000 mensen die hun leven in Nederland hebben verloren, burgers, in die, wat is het, 7, 8, 9 maanden. En dan waren er nog de vergissingen in 44 en 45, bombardementen op Nijmegen en het Haagse Bezuidenhout, waar mijn moeder vandaan komt. En die toen als jong meisje moest zien hoe er overal delen van lichamen in de straat lagen. En er zijn ongeveer tussen de 15.000 en 20.000 Duitsers in die periode omgekomen op Nederlandse bodem. Meer dan 50.000 mensen zijn gesneuveld opdat Nederland het Koninkrijk der Nederlanden weer het Koninkrijk der Nederlanden mocht zijn. Dat zijn toch wel cijfers. En het is vandaag 5 mei, dat is misschien meer opmerkingen voor 4 mei, maar dat gaat ook over een koninkrijk. Het gaat 4 mei en 5 mei ook over het Koninkrijk der Nederlanden. Ik wil daar geen enkele vergelijking mee maken met het Koninkrijk van God. Maar het gaat er wel om dat die vrijheid die we dan vandaag aan de dag hebben ook bepaalt waarom we misschien niet zo stilstaan meer bij die dagelijkse struggle waar veel mensen in de rest van de wereld mee te maken hebben. Omdat we hier in een zogenaamde vrije wereld leven waarin het veel geregeld is en goed geregeld is. Ondanks het symptomatische, karakteristieke mopperen van de Nederlanders. Dat is ook een overblijfsel uit de vroege reformatietijd, de 80-jarige oorlog. En eigenlijk zijn al die dingen samen een reden om na te denken over waarom zegt Jezus nou toen al en nog vandaag ook tegen ons, maak je niet zo druk, klein kuddeke. Want God wil alleen maar geven. En misschien is dat ook wel een van de grote problemen van de moderne mens. Als God iets geeft, dan moeten wij kennelijk iets ontvangen. Maar willen we dat eigenlijk wel? En in die 50.000 gesneuvelden waar ik het net over had, zaten maar 152 Nederlandse militairen. Maar 6700 Britten, 4100 Canadezen, 1100 Amerikanen en 9 Nooren. En nog 630 Polen. Zijn gesneuveld als militair voor de bevrijding van dit land. Elke boosting van wat de Nederlanders allemaal wel niet zouden hebben gedaan voor de bevrijding van Nederland, mag je gerust met enige reserve tot je nemen. Het zijn vooral anderen die hun leven voor de vrijheid van dit land hebben gegeven. En het is ook voor de vrijheid van uw ziel en de vrijheid van de geest is het ook iemand anders geweest die u iets gegeven heeft. Dat hebben we ook niet aan onszelf te danken. Dat is ons gegeven. Maar daar ligt ook wel een stukje problematiek, want dat vinden we best moeilijk. Iets ontvangen. Complimentjes ontvangen. Nederlanders zijn gewend dat er gekritiseerd wordt. Maar we zijn minder goed in het ontvangen van complimentjes. En maak je geen zorgen, ik heb er ook moeite mee. Het is moeilijk om dingen te ontvangen van mensen die dan iets goeds tegen je willen zeggen of een compliment willen maken. Dat zit een beetje in onze aard om onszelf wat te relativeren. Maar Paulus zegt, wees elkaar een eer, betoon elkander ten voorbeeld. Dus hebben we misschien daar toch wat te doen. Nadenken over het koninkrijk wat God wil geven. Plaats ons voor die uitdaging of wij het wel willen ontvangen. Want het zit zo in ons systeem dat we er iets voor moeten doen. Daar zeg ik straks ook wel iets over. Dat je er iets voor zou moeten doen. Maar iets presteren waardoor het gerechtvaardigd is dat we iets ontvangen, dat zit er ook wel een beetje in. In de gelovige Nederlanden. Je moet wel wat doen voor dat koninkrijk, of toch niet. En God wil het geven. Waarom? Nou, Paulus zegt in Romeinen 8 vers 32, dan zegt hij heel duidelijk, dat met de Zoon, als God zijn Zoon geeft, dan is al het andere wat hij daarnaast of bovenop geeft, is eigenlijk ja, een peulenschil. De gave Gods in Christus Jezus is zo enorm groot en zo allesomvattend, dat daarbij valt de rest in het niet om van God in uw dagelijkse nood te voorzien, is voor God helemaal geen probleem. Om de problematiek van de wereld op te lossen als het gaat om honger en dorst en medische voorzieningen, al die dingen zou voor God geen probleem zijn. Hoewel ik ook wel meer dan de indruk heb dat God wijst naar de rijke mensen die het zouden kunnen doen, naar de mensen die het zouden moeten doen, om verantwoordelijkheid te nemen voor hen die het niet meer kunnen. De mate van zelfredzaamheid is gemiddeld genomen in West-Europa vrij hoog. Iedereen kan aardig voor zichzelf zorgen, zo lijkt het. Maar voor een heel groot deel van de wereld, zo ken ik zendelingen in Afrika, voor een heel groot deel is de boodschap daar toch heel simpel, dat die mensen letterlijk bij de dag leven. En je kunt allerlei mooie projecten voor ze neerzetten, voor deze mensen die al eeuwenlang in dat per dag leven zitten. Kun je allerlei mooie projecten bedenken die hun een wat langere termijn perspectief zou kunnen geven. En op de een of andere manier, en of het nou over Mali gaat of Malawi gaat. Hetzelfde vind je ook in Zuid-Amerika en Peru. Ook al kom je daar met verbeterde landbouwtechnieken waarin ze 2 tot 3 keer zoveel van hetzelfde land kunnen afhalen. Ze doen het gewoon niet, alleen maar niet omdat het vreemd is. En omdat ze het niet zelf bedacht hebben. En alles wat ze niet zelf bedacht hebben is... ja, wordt vijandig bejegend. Dat geloven we niet. En dat geldt ook in Afrika. En toch hebben we de zorg en de plicht om naar anderen om te zien. Dat is wel onderdeel van dat koninkrijk. Je ontfermen over anderen die niet zelfredzaam zijn. Het geven om de zwakken. Deze tekst, dat geven van dat koninkrijk is essentieel. Want God geeft dat koninkrijk. Waarom? Omdat hij weet dat op het moment dat er een tegenprestatie van uw kant tegenover zou moeten staan, een tegenprestatie van mijn kant, wat is dat dan die tegenprestatie? En wie kan dat dan wel en wie kan dat dan niet? Er zijn zoveel mensen die op geen enkele manier een tegenprestatie kunnen leveren, omdat ze gewoon misschien te veel beperkingen hebben. Dus God moest iets doen, goed doet iets en als hij iets doet, dan geeft hij. Want afrekenen met de mens kan hij niet. Hij had de mens in Genesis 1, 2 en 3 in opdracht gegeven en we hebben ons niet aangehouden. En in Exodus kunnen we lezen dat we het hart ook gewoon niet hebben om de geboden van God uit te kunnen voeren. Dus kennelijk heeft God misschien iets weggelaten. En dat klopt. Wat God heeft weggelaten bij Adam, heeft hij in Christus aan ons gegeven. Het hart om de Vader wel te volgen, het hart om Jezus wel te volgen, om in ieder geval de bereidheid te hebben om het hart van vlees te ontvangen wat God wil geven, ter vervanging van een hart van steen. Een hart van steen wat de geboden en de wensen van God gewoon niet in kan vullen. God wil het geven. Hij weet dat we het uit onszelf niet kunnen. Aan het eind van het boek Job kun je lezen hoe Job daar als het ware in ere wordt hersteld, doordat God tweemaal zoveel teruggeeft als dat Job verloren had, waarmee God zich zijn eigen wet eerbiedigt. Omdat het in Exodus 21 staat dat als je iets wederrechtelijk neemt, moet je het dubbel vergoeden. God nam zijn verantwoordelijkheid. Hij kwam erop terug dat hij toestond dat de Satan Job uitkleedde en aantastte tot op het bot. En God kwam erop terug. Evengoed heeft God wel zijn punt gemaakt. Dat hij die zich vasthoudt aan God blijft staan onder alle omstandigheden. Dat punt is gemaakt. En het is de duivel niet gelukt om Job bij de God vandaan te drijven. Het heeft er even op geleken, maar het lukte niet. Job bleef trouw en God wist dat. En toen bleek God trouw te zijn en herstelde, meer dan dat, herstelde het leven van Job. En hij nam ook verantwoordelijkheid. En dat heeft God ook gedaan als het gaat om Jezus Christus, zijn zoon te zenden. Om opnieuw zijn verantwoordelijkheid te nemen en voor eens en voor altijd af te rekenen met het grote probleem waarom wij niet de Torah kunnen doen wat God behaagt. Waarom kunnen we dat niet? Omdat we het hart daar niet voor hebben, zegt Mozes. We hebben het hart niet gekregen. In Christus hebben we dat hart wel gekregen. En dat is de grote winst en daarom moet je het ook geven. God moet het geven, want het is een logisch gevolg van zijn schepping. Hij moet het geven. We kunnen niet met u zeggen van, nou, als je nou zoveel betaalt, of als je nou dat en dat doet, dan geef ik je dat koninkrijk. De een zou veel kunnen geven, de ander zou weinig kunnen geven, en dan gaan we al. En misschien kan iemand helemaal niks geven, en iemand anders kan misschien veel geven. Dus God moest het koninkrijk wel geven. Het was vaders keuze. Willen we het ontvangen? En hoe ontvangen we dat dan? En Jezus zegt heel nog simpel dit. Als je het koninkrijk van God niet ontvangt als een kind, kun je er niet binnen gaan. Dus allerlei redeneringen en intellectualisme, of verstandelijk bepalen wat is dat dan, dat koninkrijk van God aanvaarden. Dat wordt gereduceerd tot dat kind dat op zijn verjaardag een cadeautje krijgt. Hebben we zelf kleinkinderen. Onze eigen kinderen hebben dan nog geleerd dat als je een cadeautje krijgt, dat je even geduldig moet wachten, netjes dankjewel moet zeggen tegen opa en oma. En dan mag je het cadeautje aanpakken en openmaken. Maar dat komt tegenwoordig, is dat niet meer zo. Je komt nu binnen met cadeautjes en de kleinkinderen zijn helemaal niet geïnteresseerd in opa en oma die binnenkomen. En alleen die grote ogen, alleen maar gefixeerd op dat doosje wat je in je hand hebt. Dat is niet minder, het is hooguit anders, omdat die kinderen helemaal geen reserves hebben. Je leerde vroeger dat je geduldig moest zijn. Je leerde dat je moet even wachten en netjes bedanken. En dan hebben ze die formele plichtpleging, hebben de kinderen dan gedaan. En dan rats, rats, rats gaat het papier eraf en het cadeautje openmaken. Klinkt dit bekend? Nog weinig opa's en oma's in de zaal. Je ziet de verandering in de generaties op die manier doorgaan. En ik vind het eigenlijk wel grappig. Want toen ik vroeger een cadeautje kreeg, dacht ik ook alleen maar aan dat cadeautje. Maar ja, je had natuurlijk geleerd dat je het netjes moest aanpakken en netjes in ontvang moest nemen. Dus je gedroeg je dan netjes, maar deze kinderen, die kleinkinderen van ons, die doen dat niet. En dat is hun focus, dat cadeautje. En hoe ontvangt een kind nou een cadeau? Die vraagt zich niet af, kan opa dat cadeautje eigenlijk wel betalen? Of heeft hij dat gekocht van geleend geld? Misschien dat een kind nog wel eens een keer kan hebben dat als ze een stukje speelgoed of een, wat dan ook vragen. Dat ze om een Xbox vragen en dat ze een doosje Lego krijgen. Dat kan dan een teleurstelling zijn. Maar ik denk dat de wijsheid Gods dan is dat waarschijnlijk een doosje Lego een betere keuze is dan een Xbox. Althans, in mijn ouderwetse visie. Maar dat cadeautje, dat is hetgene waar die grote ogen van dat kind naar kijkt. En die vraagt zich verder niet af wat de wereld daarachter is. Die is alleen maar gefixeerd op dat cadeautje. Waarom hebben volwassen mensen daar zo moeite mee? Waarom kunnen wij niet het koninkrijk van God en datgene wat hij ons wil geven, gewoon blij aanvaarden? En niet zo allemaal berekenend mee omgaan. En het was nog aanvaard als een cadeau. Ja, je geeft dat cadeau nou wel, maar ondertussen wil je natuurlijk wel gewoon een tegenprestatie. Dat staat er dan wel niet bij. Maar daarom vind ik het zo fijn dat Jezus dat opmerking van dat kind. Want dat kind denkt helemaal niet aan die tegenprestatie. Die weet alleen maar over een jaar ben ik weer jarig en dan komt er weer een cadeau. Of als ik een goed cijfer haal, of ik haal mijn schooldiploma, of ik haal dit of dat, dan krijg ik weer een cadeautje van opa en oma. Of Sinterklaas. Wie zoet is, krijgt lekkers. En wie stout is, de roe. Onbewust heeft al toch het beeld, heeft dat ook een beeld geschept van hoe God geeft. Dan ben ik daar maar geen groot voorstander van dat hele feest. Omdat mijn vrouw is jarenlang betrokken geweest bij de kinderopvang op de lagere school. En de stress rondom die 5 december nam jaar na jaar alleen maar toe. En er is toch een beeld ontstaan dat als God iets geeft, dat er stiekem een tegenprestatie wordt verwacht. En ik ben al een poosje bezig om na te denken hoe we dat denken uit de wereld, uit de samenleving en uit de kerk weg kunnen krijgen. Dat als God iets geeft, dat hij het geeft. Dat hij belangeloos aan dat kruis ging hangen, Jezus. Ging belangeloos aan dat kruis hangen, niet wetende wat nou precies daar de uitkomst van zou zijn. De enige afspraak die hij met zijn vader maakte is, ik wil wel krijgsgevangenen meenemen. Ik wil wel dat het uitwerking heeft. En ik breng al die mensen bij u, niet tot mijn eer en glorie, maar tot uw eer en glorie, zegt 1 Korinthe 15. Het gaat uiteindelijk om de glorie van God. En dat is ook de kern van mijn motivatie. De glorie van God staat bij mij boven alles. Alles wat God niet verheerlijkt, alles wat God niet eert, blijf ik ver van. Het heeft allemaal geen zin in zonde van mijn tijd. Het gaat om de eer en de glorie van God achter de overwinning aan het kruis zit ook de overwinning van God. Zit ook de eer van God. Zit ook de glorie van God. Achter de overwinning 3 keer op rij van Jezus op de duivel. De verzoekingen van de duivel 3 keer op rij. Het juiste antwoord geven zit een overwinning voor de Vader. Dit is mijn zoon. Dat is de overwinning van de Vader. Die zoon gaat niet vallen. Die gaat niet falen. En die gaat doen waartoe ik hem gezonden is. En dat is de glorie van God. En dat is ook in dat koninkrijk gaat het uiteindelijk ook om de glorie van God. En niet om de glorie van de mens. Ontvangen we dat koninkrijk als een kind? Staan we klaar om het uit de handen van God als het ware te grissen? Het naar ons toe te trekken? En heel gauw het papier eruit af te halen om te kijken wat erin zit? Ik kreeg op een gegeven moment ook wel eens een cadeautje voor mijn verjaardag. Of zelfs voor Vaderdag. En dan rammelde ik even aan het doosje. En dan zei ik, zeebanket? Dan zaten er chocolaatjes in. En dan kon ik dat horen. Als je mijn oren hebt, dat is soms een zegen. Maar lang niet altijd. Ik hoor veel te goed. En dan heb je dus dat je het feestje al een beetje bedorven was, omdat als ik even zo schuddend een beetje draaide, dan wist ik soms al wat erin zat. En dan was het eigenlijk al niet meer leuk voor de kinderen om te geven. Dus op een gegeven moment hield ik daar maar mee op. Dan had ik wel zo'n vermoeden wat erin zat, maar ik zei het maar niet. En eigenlijk is dat ook wat de mensen wel eens willen doen. Die willen graag zien, God geeft dan dat koninkrijk. En voordat ze het openmaken willen we toch graag hebben, ja maar wat zit daar dan precies in? Ga ik daar echt blij mee zijn? En heel die reserve, lieve mensen, heeft een kind dus niet. En dat zou ik zo fijn vinden als we dat als gemeente ook weer kunnen omarmen. Dat we het koninkrijk van God kunnen ontvangen als een kind. Waar is dat koninkrijk? Je hebt erg veel theologie. Zeven heuvelen theologie. Ik ga u er niet mee vermoeien. Kingdom Now theologie. Heel populair. En uiteindelijk is dat kingdom now Het koninkrijk van God is hier of daar. Of het is bij die broeder in die samenkomst. Of bij die kerk. Dat is heel populair om zo te denken. Maar stiekem, voordat je het weet, gaat het dan toch weer over de mens. Zie, het is hier, zie, het is daar. En Jezus waarschuwt in Lucas 17. Ook zal men niet zeggen, zie, het is hier of het is daar. Want het koninkrijk God is bij u. Andere plekken kan ook wel vertaald worden met in u. Als Christus in u woont, dan is het koninkrijk Gods in u. Nou, dat is mooi. Maar wat betekent dat dan en hoe ziet dat er dan uit? Zie, het is hier, zie, het is daar. Maar het koninkrijk van God is niet iets wat wij naar beneden kunnen trekken. Of wat je kunt zeggen van nou, dat is een plek en daar kunnen we dan naartoe gaan en daar is het dan. Dat is niet zo. Het koninkrijk van God is waar u bent. En Jezus zegt in die zaalansprekingen, zegt hij tegen de discipelen en tegen de mensen die daar staan, jullie zijn het zout. En er zit van alles tussen. Mensen zoals u en ik, met hun gebrek en hun lek en gebrek en hun problemen en hun fout en hun zonde. En toch zegt hij dat. De discipelen waren ook verre van volmaakt en nog lang niet klaar voor de reis. Zelfs niet toen Jezus terugkwam uit de dood waren ze nog niet klaar voor de reis. En toch zegt Jezus dat. Het koninkrijk Gods is in u. Daar hoor ik niemand roepen, yeah. Er moet misschien nog wat uitgepakt worden. Het koninkrijk van God is in u. En dan hoef je er dus ook niet ergens anders naar op zoek te gaan. Dan is het niet bij broeder uit ver weg, uit Amerika, of waar ze dan ook allemaal vandaan mogen komen. Met fantastische samenkomsten en supernatural power of God. Het Nederlands is dan natuurlijk ook niet meer genoeg. Het moet allemaal in het Engels. Dat is veel sexier dan Nederlands. Jongens, houd er eens op. Het kan niet verbloemen dat zoeken en die internationale namen en die samenkomsten met die lichtshows kan niet verbloemen dat de eigenlijke kracht van het koninkrijk misschien toch wat op de achtergrond is geraakt. Want het is makkelijker om een show te organiseren dan een omgeving te creëren met alle risico's van dien. En met al het zoeken, met al het tasten, alle risico's van dien die erbij horen. Om te zeggen, ja maar wij gaan hier niet voor. Wij gaan voor het koninkrijk van God. Wij willen dat in onze gemeenschap liefde heerst. Wij willen dat in onze gemeenschap koning Jezus heerst. Dat betekent liefde, aanvaarding en vergeving. Kunt u ze al dromen? Geloof, hoop, liefde, aanvaarding en vergeving. Die vijf kernwoorden, die moeten bij ons regeren. En daar waar dat zo is, dan zul je merken dat al dat theater en dat entertainment, hoe goed bedoeld ook, niet meer nodig is. Want dan is het koninkrijk van God onder u. En ik heb gezien dat alleen al die cultuur maakt dat er genezingen plaatsvinden, dat er bevrijdingen plaatsvinden, dat iedereen in de samenkomst op een bepaald moment beseft, hier gebeurt wat, daar gebeurt wat. En je krijgt mails en briefjes van mensen die zeggen, God heeft deze week dit gedaan, en ik moet je trouwens dit beleiden, en dit moet opgeruimd worden in mijn leven, en ik heb dat probleem gezien, daar moet ik ook eens wat aan doen, en wil je me helpen? En ineens ontstaat er allerlei drukte. Omdat mensen willen groeien, die willen al die beperkingen willen ze kwijt. Omdat Gods geest is aan het werk, alleen maar omdat die cultuur verandert. En als je dus die cultuur van dat koninkrijk binnen laat komen, wat u overigens al gratis gegeven is, krijgt u die dingen erbij. Dan wordt het leven een feest, ondanks de omstandigheden. Want de omstandigheden zijn niet altijd goed. Ook niet hier. Het aantal depressieve mensen in Nederland. Op 25 juni kunt u naar een GGZ-bijeenkomst, georganiseerd door De Hoop, in de omgeving Utrecht, gewijd aan depressiviteit. De statistieken over depressie, ook in Nederland, zijn torenhoog. Aantal burn-outs onder jonge mensen, minder dan 30, rond de 30, 35. Schrikbarend. Waar komt dat vandaan? Dat komt allemaal omdat ze zo ontzettend hard dat koninkrijk van God aan het zoeken waren dat ze daardoor burn-out raakten. Of toch niet? Is het het vele Instagram, het vele Facebook en het jezelf alsmaar opjutten tot nog meer prestaties? Dat je niet meer gewoon mens mag zijn, maar dat je wordt gezien als een algebraïsche som van prestaties en vaardigheden. Nee, het koninkrijk van God is een koninkrijk van vrede, van gerechtigheid, van liefde, van hoop, van aanvaarding, van vergeving, van vreugde. Om wie de koning is, die in je midden is. Aanvaard het als een kind. Het heerlijkheid van het geheimenis. Christus onder u, de hoop der heerlijkheid. Wat staat daarmee? Dat als het koninkrijk in u is en Christus in u is, is daar vreugde. En als die vreugde er dus niet is, dan vraag ik mezelf ook wel af, als ik niet een zekere vreugde in mijn geest ervaar, dan denk ik, Heer, wat is er nu weer binnengekomen? Waarom is het weg? De vreugde, de diepe vreugde te weten in Christus geborgen te zijn, dat zou iets moeten zijn waar je 's ochtends mee opstaat. Zonder een wettisch systeem ervan te maken, maar je staat ermee op, wetende dat dit is de dag die de Heer gemaakt heeft. Laten we er blij over zijn, de dag die je weer gekregen hebt. Laten we onze zegeningen 's ochtends vroeg al beginnen te tellen. Dank u voor die zonnestraal, maar ook dank u voor die regenbui. Beide zijn nodig. Dank u God voor uw gezondheid. Dank u dat ik vandaag aan mijn werk kan gaan, naar school kan gaan. En als je minder gezond bent, er zijn altijd lichtpuntjes. Je moet ze zoeken, maar ze zijn er. En die lichtpuntjes benoemen, brengt de vreugde van God terug in je leven. Tegenslag, krijgen we allemaal mee te maken, is een uitdaging om niet bij God vandaan te lopen en de waaroms te stellen, maar juist om naar hem toe te rennen. En te zeggen, Heer, waar kan ik voor danken? Wat zijn mijn positieve aanknopingspunten? Waar kan ik u voor danken? En ook God soms ter verantwoording roepen. Wat zeg je nou? Ja, God ter verantwoording roepen, ja. Want aan het einde, dat is Joods denken ook. Het Joodse denken zegt dat uiteindelijk, en daar ben ik het wel mee eens, uiteindelijk is God verantwoordelijk. En dat kun je lezen in het boek van Job. Uiteindelijk is God verantwoordelijk. En als je dat niet zo wil zien, dan is het kruis daar nog meer een symbool van. Daar neemt God zijn verantwoordelijkheid voor het feit dat het er toch op lijkt dat het met Genesis 1 toch niet helemaal klaar was. En hij neemt zijn verantwoordelijkheid en hij geeft ons in Christus een nieuw hart. Hadden we kennelijk nodig. Hij maakt het af met de tweede Adam. In Christus maakt hij het af. Wat een troost, wat een kracht. En die vreugde die daarin zit, is gegeven aan de gemeente. En dat is ook aanstekelijk. Want ondanks problemen en ondanks moeilijkheden ben je niet klein te krijgen. En dan weet je waar je op en naartoe gaat. Je weet wat je bestemming is. Ik eindig. Wat natuurlijk voor veel Nederlanders een belangrijke vraag is. Kan ik er niet toch iets voor doen? Moet ik er misschien toch iets voor doen? Enerzijds is mijn antwoord nee, je kunt er niks voor doen. Elke poging om een antwoord te geven op het kruis en de opstanding is Gods lastering. Is Gods lastelijk. Een poging doen om op de een of andere manier in balans te komen met wat God heeft gedaan, is Gods lastelijk. Je moet het niet eens willen proberen. Je moet net als Paulus in Romeinen 7 zeggen, Heer, dank u wel voor dat offer. De eerste 6 hoofdstukken van de Romeinen gaat eigenlijk alleen maar over van hoe moeilijk het is en dat het eigenlijk nooit wat gaat worden. En dan hoofdstuk 7, dan maakt hij het nog erger. In mij woont gewoon geen goed. Zo sta ik er ook elke dag weer in. Heer, als u het niet doet vandaag, dan wordt het helemaal niks. Dit is waar u het mee moet doen. Dat heb ik al eerder gezegd. Maar gelukkig is er ook een Romeinen 8. Waarin het leven met de geest uitgelegd wordt. Wat er dan kan gebeuren. Romeinen 8. Zo is er dan geen veroordeling voor hen die in Christus Jezus zijn. Oké, dus hij is mijn redding en hij is mijn zaligmaker. En waarom neem ik dit stukje tekst? Als je dan toch iets wil doen, als je dan toch in dat koninkrijk iets wil doen, Wees dan als deze twee blinden. En zeg, Heer Jezus, heb medelijden met mij. Maak dat ik zien kan. Maak dat ik uw zegeningen zie. Maak dat ik de nood van anderen zie. Maak dat ik mijn eigen problemen scherp zie. Maak dat ik de splinter in de ander zijn oog zie, nadat ik de balk uit mijn eigen oog goed op het netvlies heb gekregen. Maak dat ik zie wat uw boodschap voor de wereld is. Maak dat ik zie wat uw hart, uw kloppend hart voor deze wereld is. Maak dat ik zie wie de kerk is. Maak dat ik zie wie mijn broeders en zusters zijn. Maak dat ik zie wie mijn buren zijn en mijn collega's, mijn familie. Maak dat ik dat zie. Geef mij ogen om dat te zien. En Jezus vraagt aan deze mensen, hoewel die het al weet. Er is al een heel verhaal achter wat je hierover kunt vertellen. Zoon van David. En het was van David bekend dat hij een hekel had aan lammen en blinden. Lammen en blinden zullen niet in het huis des Heren komen. Dat waren vervloekte mensen. Maar deze mensen, die dat kenden van David, die zeggen evengoed, Jezus, zoon van David, heb medelijden met ons. En wat zegt Jezus dan? Wat wil je dat ik voor je doe? Alsof hij het niet al lang weet. En zo mag je ook naar de Heer gaan. De Heer komt vanochtend langs. Hij komt morgenochtend langs en overmorgen. En iedere dag gaat de bel. En hij zegt, wat kan ik voor je doen vandaag? En wat is dan je antwoord? Deze twee blinden die zullen misschien ook wel diezelfde verbazing gehad hebben. Ja, hoe kan je nou zo naar de bekende weg vragen? En toch vraagt Jezus, want hij wil dat je zelf zegt wat het echte doel is. En laten we hier maar eens mee beginnen, dat onze ogen open gaan. Met onze kijk op onszelf en de kijk op onze omgeving. En het tweede, de broeders liefhebben. Johannes is heel scherp. Heel radicaal. Als het gaat om waarheid en liefde. Heel radicaal. Stuitend radicaal. En hij zegt heel simpel, als je niet je broeders lief hebt, dan ben je nog in de dood. En hoeveel mensen in de kerk hebben andere gelovigen in Christus verketterd en vervolgd en belachelijk gemaakt. Is het koninkrijk van God, als dat vaardig is, dan doe je dat niet. Een bewijs dat het koninkrijk van God in jou werkt is als je de broeders lief hebt en de zusters uiteraard ook of liever nog meer. Een bewijs van Gods aanwezigheid in je leven is als je andere mensen en met name je broeders en zusters lief hebt. En hoe ziet dat er dan uit? Is dat klef? Oh nee, dat is helemaal niet klef. Dat is heel concreet. Dat betekent dat je die ander verdraagt en accepteert zoals die is. En dat je die ook accepteert als iemand die jou gegeven wordt om jou te schuren en om jou te slijpen naar het beeld van Christus. Oh, en dan krijg je die moeilijke mensen er ook gratis bij. Niet alleen de nice ones, niet alleen de leuke mensen, maar ook de nasty ones. De mensen die het erop lijken alsof ze altijd bezig zijn expres het bloed om je nagels vandaan te halen. En die geeft God ook. Want God gaf Job ook 3 van die fijne vrienden. Van die fijne vrienden waar als je toch al in de put zit, heel veel aan hebt. Want dan trappen ze je er nog even wat harder in. En toch waren die nodig. Toch hoorden die bij de overwinning die God boekte in het leven van Job. Omdat God wist dat ook die 3 vrienden Job niet zouden breken. Hij wist het. En God weet ook wat er in uw leven past, wat er niet in past, waar u wat aan hebt en waar u niks aan hebt. Maar de mensen om je heen, ook in de gemeente, die plaatst die om je heen, om jou iets te leren. En weglopen is weglopen ook voor iets wat God wil doen in je leven. Dat klinkt misschien allemaal wat mysterieus, maar dat is het niet. Je bent een gezin en als je een gezin bent, En dan heb je, er zitten hier aardig wat jonge mensen, en dan heb je ouders die je moet verdragen. Ja, er komt geen reactie. En onze kinderen zijn de 20 al lang gepasseerd. Maar die kunnen nog steeds van die dingen doen dat je denkt van, waar is het behang? Kan ik je daar even achter plakken? Wat een onmogelijke dingen kunnen ze soms nog doen. En toch is dat nodig. En uit dat verband kun je niet zomaar weglopen. Als ouders niet en als kinderen niet. En dat is de bedoeling is dat je in liefde dan aan elkaar geslepen wordt. Dat je probeert te ontdekken van wat maakt nou dat ik dit zo moeilijk vind. Wat maakt nou dat je hiermee op mijn tenen trapt. Wat maakt nou dat dit zeer doet. Hoe kunnen we leren van de dingen die gebeuren. En de dingen die goed gaan en de dingen die fout gaan. De broeders en de zusters liefhebben. Ja, ik pleit voor een collectief veel meer liefhebben van met name de zusters. Omdat dan de samenleving er wezenlijk anders uit gaat zien. Zijn andere preek komt misschien er wel eens een keer op terug. Maar de broeders en zusters liefhebben betekent dat er dan een hele andere atmosfeer ontstaat. Waarin je nadenkt over wat gebeurt er eigenlijk met mij als die of die broeder dit zegt of doet. Of dat er iemand op je afkomt lopen op zondagmorgen hier bij het begin van de deur. Die komt naar je toe lopen en dan denk je, oh nee, daar heb je haar weer of heb je hem weer. Daar heb ik nou echt geen zin in. Dat je jezelf afvraagt, ja, waarom heb ik dat eigenlijk? Wat heeft die ander dan gedaan? Wat is er met mij aan de hand dat ik zo ga denken? Nou, als je dan toch iets wil doen, vraag om open ogen en heb elkaar lief. Daarmee beantwoord je dan aan waar Christus voor aan het kruis is gegaan. Die liefde die hij had voor u en voor mij om te doen, om zijn vader de eer en de glorie te geven, door niet te laten regeren. Oh jee, daar heb je hem of haar weer. Door niet te laten regeren, ja, maar hier ga ik niet mee, dit wil ik niet. Waarvan zei, nee, ik accepteer alles om God de eer en de glorie te geven die hem toekomt. En om vrede en gerechtigheid en liefde te laten heersen in de gemeente en in jouw omgeving waar je bent. Daar kun je dat ook vestigen. Zometeen gaan we aan het avondmaal. Maak die overwinning, met name misschien wel op 5 mei. Maak die glorie van Jezus' offer aan dat kruis, zijn opstanding, het plan van God. Maak dat compleet en concreet in je leven. En kies ervoor om te bidden voor open ogen. En kies ervoor om elkaar lief te hebben. Waardoor je de vrienden van Job en de tegenstanders van God kunt laten zien, jullie hebben niet het laatste woord. Liefde is sterker dan de dood. Amen. Nou, dat moet nog wel gebeuren. God zegen in zijn woord aan jullie harten.